Prachtig refrein zo, met een enorm zicht op de toekomst, een vaderhuis, wetende dat de Heer Jezus nu een plaats aan het bereiden is. En dat moet wel ontzettend mooi worden, want ik ben hier nog, dus het is nog niet klaar. Dus het moet wel zo bijzonder mooi worden. En als het klaar is, dan haalt hij ons thuis. Fijn dat u er bent vanavond en we gaan verder met Daniël en we gaan naar hoofdstuk 3. En hoofdstuk 3, ik hoop dat u dat gedeelte kent, dat de drie vrienden van Daniël, dat is Hanania natuurlijk, Misael en Azaria, die worden in de vuuroven gegooid. En als u het verhaal niet kent, lees het vanavond nog een keer door, we gaan er wel doorheen. Maar het nadeel soms is dat we het verhaal kennen, gehoord hebben, sommigen misschien al van kinds af aan. Voor mij op 35-jarige leeftijd was de Bijbel gewoon een heel nieuw boek. Ik had hem daarvoor nog nooit in handen gehad, dus ik wist helemaal niet waar het over ging. Dus voor mij was elk verhaal was zoiets nieuws, zoiets bijzonders, zoiets moois. God aan het werk zien, maar ook mensen zien vertrouwen op God. En ik heb altijd het verlangen gehad om dat nooit kwijt te raken. Dat als je de Bijbel leest, dat je steeds onder de indruk blijft van wat daar gebeurt. En dat de Heilige Geest je ook die dingen laat zien. Wat gebeurt hier nou? Wat gebeurt er met mensen? Wat doet de Heere? En dat is ook met Daniël. We hebben vaak over het boek van Daniël. Maar het is een boek van de Heere die door Daniël heen werkt. Maar ook door zijn drie vrienden. Nou, in de voorgaande studie hebben we natuurlijk gezien dat Daniël aan de Heere tijd vroeg om de dromen uitgelegd te krijgen. Heel mooi in het contrast met die Galdeeën, die vroegen tijd om tijd te winnen, omdat ze geen antwoord wisten. Maar Daniël vroeg tijd omdat hij wist dat God soms de tijd neemt. Het is een prachtig les al gelijk voor ons, dat als we bidden, dan moeten we ook vertrouwen dat God in zijn wijsheid en soevereiniteit de tijd neemt om een gebed te beantwoorden en misschien wel om niet te beantwoorden.
Amen.
En dat mag hij, want hij is soeverein. En dat is de prachtige kant ook van de Heere God. De Heere luistert naar hun gebed, want Daniël roept zijn vrienden erbij. Weer een prachtige les. Betrekken wij mensen in onze gebeden? Bidden we samen voor bepaalde dingen die noodzakelijk zijn? En de Heere die openbaart de droom. En dan is het eerste wat Daniël doet, hij eert de koning der koningen in plaats van de koning. Hij gaat eerst naar de Heere en dan naar de koning. Nou, in hoofdstuk 3, dat is heel apart, daar komt Daniël helemaal niet in voor. En het lijkt wel of Daniël zich op de achtergrond trekt en dat hij laat zien, wacht even, de Heere werkt niet alleen door mij, moet eens kijken wat er met hun plaats heeft gevonden. En ook daar kunnen we enorme lessen van leren. Ze heetten natuurlijk Sadrach, Mesach en Abednego, de namen die gegeven waren, omdat ze, wat we in de eerste studie hebben gezien, dat er een identiteitsverandering moest plaatsvinden, zodat ze de koning van Babel beter konden dienen. Nou, zo wil onze regering ook onze christelijke identiteit veranderen aan een wereldgelijkvormig denken. Pas daarvoor op. Toets het woord van God. Onze identiteit ligt in het woord van God, in wie we zijn, in de Heere Jezus Christus. We zijn met hem gestorven, dus niet meer mij ik, maar Christus leeft in mij. Dat is het prachtige van de Bijbel. Maar van deze drie vrienden weten we ook dat zij genoemd worden in hoofdstuk 1 vers 4. Dus zij waren ook niet zomaar drie mannen. Het waren mannen die wijs waren, die schoon van uiterlijk waren, geleerd in de wetenschap en al die dingen, helder van verstand. Dus dat schetst al een beeld wie ze waren. Maar in hoofdstuk 1 vers 17 zien we ook dat de Heere hun wijsheid gaf. En dat is het grote verschil. Je kunt wel wetenschappelijk kunnen denken, maar heb je daarmee de wijsheid van God? En de Heere voegde aan hun wijsheid zijn wijsheid toe. En waar begint die wijsheid? De Heere kennen. De vrezen des Heren is het begin van wijsheid. En als ik kijk hoe de Bijbel ook over wijsheid spreekt. Het spreekt eigenlijk vanuit het wezen van God. De wijsheid van God. En is het dan niet prachtig dat later Jacobus zegt, als u in wijsheid tekortschiet, ga een theologische opleiding volgen. Bid eenvoudig erom. En God heeft de eenvoudige ook lief. Psalm 19 zegt dat hij het de eenvoudige inzicht geeft. Maar dan moet je wel ook eenvoudig bij hem willen komen. En met een open hart en een open verstand. En zeggen, Heere, net als David in Psalm 139. Heere, onderwijs mij maar en toets mij maar. Heerlijk zo'n overgave aan de wijsheid van God. We hebben gezien dat ze medestrijders waren met Daniël. En dat ook door Daniël, dat ze ook medebestuurders werden. Dus een hoge positie kregen in het Babylonische Rijk. Nou, dan zou je haast denken, dan zit het goed. Nou, dat betekende juist niet dat hun leven over rozen zouden gaan. Want we volgen dan in de Bijbel steeds die strijd om de positie die mensen willen hebben. De Chaldeeën en al die bezweerders en rijksgioten van Babylonië, die konden het niet verdragen dat die Babylonië, die Judese mannen of Joodse mannen in deze vertaling, dat die hoge posities kregen. En ze zoeken continu wegen om die mensen weg te krijgen, om het zomaar te zeggen. Nou, Daniël 3 is verteltechnisch, is het een hoogstandje. Het is, als u alles wat u ervan weet even los zou kunnen laten en u zou het gaan lezen alsof u dat verhaal nog nooit gehoord hebt, dan voelt u dat de vertrouwde, de schrijver, u meeneemt in een spanningsboog waarvan je uiteindelijk komt bij een moment dat je denkt, en nu gaat het helemaal fout. En dan komt juist het glorieuze van wat God doet in hun leven. En dat is zo prachtig in dit gedeelte. En in dit gedeelte komen ook vier type mensen voor. In de eerste vers vinden we al de hoogmoedige mens. In vers 1, koning Nebukadnezar. Dan in de versen 3 tot 7, daar vinden we inschikkende mensen. Dat zijn mensen die schikken zich naar hoe het ontwikkelt, want ja, daar moet je niet tegen ingaan. Als we moeten buigen, dan buigen we maar, als we maar goed hebben en blijven leven. Inschikkende mensen. Dan krijg je vanaf vers 8 tot 12, krijg je, ik noem ze, verklikkende mensen. Die zo graag een ander in het slecht daglicht zetten. Heb je wel gezien, heb je wel gehoord. En dat zijn de verklikkende mensen. En dan komt het uiteindelijk bij de vierde groep, de volhardende mensen. En dat zijn de drie vrienden. Dus hoogmoedige mensen, inschikkende mensen, verklikkende mensen, volhardende mensen. Nou, kijk maar in onze samenleving, daar zijn ze. En soms schrik ik wel eens, ze zijn ook in de gemeente van de Heer Jezus aanwezig. En dat is het trieste. Daar zouden we eigenlijk allemaal volhardende mensen moeten zijn. Maar de spanningsopbouw, die zit er ook zo mooi in. In vers 8, als je meekijkt naar vers 8 in hoofdstuk 3. Daar wordt eerst genoemd, daar kwamen op datzelfde tijdstip Chaldeese mannen naar voren die de Joden, of andere vertaling zegt, die de Judeërs openlijk beschuldigden. Ja, hoeveel waren dat er? De Joden, de Judeërs. Dat proef je nog niet. Over wie gaat dit dan? Welke mannen zijn dat? En die spanning die wordt groter als in vers 12. Nu zijn er Joodse mannen die u over het bestuur van het gewest Babel hebt aangesteld. Oh, wacht even. Dus het is een specifieke groep van mannen die Joden zijn, maar een enorme positie hebben in het koninkrijk van Babel. En dan zegt hij in vers 12, namelijk. Het is Sadrach, Mesach en Abednego. Wauw. Dus van een globaal beeld spits het verhaal toe op deze drie mannen. Prachtig hoe die spanning wordt opgebouwd. En die spanningopbouw die gaat verder als ze voor Nebukadnezar staan. En dat ze durven te zeggen, als het moet, vers 17. Als het moet kan onze God die wij verheren ons verlossen uit de brandende vuuroven. En hij zal ons, o koning, uit uw hand verlossen. En zo niet... Het zij u bekend, o koning, dat wij uw goden niet zullen vereren en het gouden beeld dat u hebt opgericht niet zullen aanbidden. Wat gaat er gebeuren als je dit verhaal nog niet gehoord hebt? Ze geloven in God die kan verlossen en als het niet doet, ja dat verandert onze positie niet, dan blijven wij trouw. En dan voel je de spanning. Gaat de Heer hun verlossen? Gaat hij dat doen? En dan lees je verder en dan merk je dat hij dat ook werkelijk doen gaat. En dat is zo prachtig in dat spanningsopbouw. En de spanningsopbouw die komt ook steeds terug dat de overtreding meerdere malen genoemd wordt. In vers 6, dan staat er... Wie niet neervalt en aanbidt, zal op datzelfde ogenblik midden in de brandende vuuroven worden geworpen. Dat wordt in vers 11 herhaald, dat wordt in vers 15 herhaald. En uiteindelijk in vers 19 en 23, tot 23 lezen we dat hij zelfs 7 maal heter gestookt moet worden dan normaal. Dus je ziet steeds die dreiging van, ja maar dit gaat er gebeuren... En aan de andere kant zie je, het gaat om die drie mannen. Drie mannen die vertrouwen in God, maar niet weten wat hij gaat doen. Nou, als u dat gaat inleven, dan is het niet zomaar een verhaal, een geschiedenis. Dan is het een geschiedenis met spanningselementen waar deze drie voor daadwerkelijk keuzes staan. Hele zware keuzes. Maar er zit ook een ironie in het verhaal. Een ironie van het beeld van Nebukadnezar. Weet u dat er staat 11 keer dat er staat het gouden beeld dat Nebukadnezar heeft opgericht. 11 keer wordt dat in dit gedeelte genoemd. Om ons te laten herinneren, het is een beeld dat... Nebukadnezar heeft gemaakt. En het was geen kleintje. Hè? Het was 30 meter hoog en het was 3 meter breed. Dus een geweldig groot beeld. Nou, dat zou bij ons al de lezer in herinnering moeten halen. Psalm 115, wat zo spreekt over wat een beeld is. Moet u eens even meekijken. Psalm 115. Psalm 115. Versen 4 tot 7. Psalm 115, vers 4 tot 7. Hun afgoden zijn zilver en goud, het werk van mensenhanden. Het gouden beeld dat Nebukadnezar heeft opgericht. Mensenhanden. Ze hebben een mond, maar spreken niet. Ze hebben ogen, maar zien niet. Ze hebben oren, maar horen niet. Ze hebben een neus, maar ruiken niet. Hun handen, die tasten niet. Hun voeten, die gaan niet. Er komt geen geluid uit hun keel. En laten wie ze maken hun gelijk worden, al wie op hen vertrouwt. Dat is dat beeld. De ironie is dat dat beeld moet aanbeden worden... Terwijl de Bijbel ons leert, dat is het domste wat je doen kan. Want het kan niks. Het is niks. Het is door mensenhanden gemaakt. En je moet weten hoe wereldwijd nog steeds heel veel beelden aanbeden worden. Zelfs de tuincentrums verkopen de dikke Boeddha's. En mensen zeggen, ja ik aanbid hem niet, maar het geeft wel een fijn gevoel. Nou, dat is al een stukje aanbidding aan een stukje beeld wat niks kan. Moet eens kijken wat Jeremia daarover zegt. Jeremia hoofdstuk 10. Jesaja, Jeremia, hoofdstuk 10. Want de gebruiken van die volken zijn onzinnig. Het is immers een stuk hout. Iemand heeft het uit het bos gekapt. Vakwerk met de bijl. Met zilver en met goud maken ze het mooi. Met spijkers en hamers zetten ze het vast, zodat het niet kan wiebelen. Het beeld van 30 meter en 3 meter breed. Ze zetten het met spijkers vast, zodat het niet kan wiebelen. En moet eens kijken hoe de Heer er tegen aankijkt. Ze zijn als een vogelverschrikker op een komkommerveld. Want spreken kunnen ze niet, ze moeten gedragen worden, want ze kunnen geen stap verzetten. En wees niet bevreesd voor hen, want ze kunnen niks. Ze kunnen niks. En in de geschiedenis wordt daar 11 keer naartoe gewezen. Een soort spanningsveld van, zou dat beeld dan iets kunnen doen, uit kunnen voeren? Nee, dat kan het niet, al wordt het 11 keer genoemd. En dan de Nebukadnezars eigendunk, die hoogmoed. In vers 15 van hoofdstuk 3, aan het eind daarvan, het laatste regel van vers 15. En dat is eigenlijk een retorische vraag, want hij zegt, en wie is dan de God die u uit mijn handen kan verlossen? De wijze waarop Nebukadnezar zegt, is van, die is er niet. Die is er niet. Dus met andere woorden, jullie zijn aan mij overgeleverd. Nou, de ironie van dat geheel zie je in vers 29. Vers 29, daar zegt hij aan het eind, want er is geen andere God die zo redden kan. Nou, dat is nou het mooie in deze geschiedenis. Maar ik wil kijken naar 4 lessen die wij eruit kunnen leren. 1. Een waar geloof wordt uitgedaagd. 2. Een waar geloof buigt niet. 3. Een waar geloof verwart je tegenstander. En 4. Een waar geloof vraagt gewoon om erkenning. Laten we met het eerste beginnen. Nou, we weten niet exact wanneer dit plaatsvond. Hoeveel jaren zitten tussen hoofdstuk 2 en hoofdstuk 3? Sommigen denken, het is vrij kort op Daniël 2. Maar goed, dat is niet belangrijk. Wat er gebeurt is dat Nebukadnezar een gouden beeld maakt, vers 1, waarvan de hoogte 60 el was en zijn breedte 6 el. Hij richtte het op in het dal Dura in het gewest Babel. En koning Nebukadnezar stuurde een boodschap om de stadhouders, de machthebbers, de landvoogden, de raadsheren, de schatbewaarders, de rechters, de magistraten en al de autoriteiten van de gewesten te verzamelen om naar de inwijding van het beeld te komen dat koning Nebukadnezar had opgericht. Dat beeld is niet van puur goud geweest, want dan kon het niet blijven staan. In die tijd bouwden ze het van hout en het werd bekleed met goud. Maar goed, het idee is hetzelfde. Maar wat zien we hier in gebeuren? 1. Het hart van de koning. Het hart van de koning. Hij had een droom gekregen. En de droom heeft Daniël aan hem uitgelegd. En wat vertegenwoordigde het Babylonische Rijk in die droom? Het gouden hoofd. En Nebukadnezar moet gedacht hebben, maar dat is niet genoeg. Ik wil meer zijn dan een gouden hoofd. Ik wil een gouden beeld zijn. En dat beeld, dat moeten ze gaan aanbidden. Daniël had laten zien, dat beeld, dat vertegenwoordigt verschillende rijken, maar uiteindelijk zal dat beeld vernietigd worden. En hier komt die eigen eer, die hoogmoed van, ja, dat zal wel zijn, maar ik ga dat tegen. Ik ga een gouden beeld ga ik oprichten, in strijd met de openbaring van God over zijn droom. Het is alsof Spreuken 16 vers 18 naar boven komt. Trots komt voor de ondergang en hoogmoed voor de val. Heel hoogmoedig. Maar dan zien we het hart van mensen. Dus dat is het hart van de koning, hoogmoedig. Nou, de harten van de mensen in generaal. Vers 3. Toen kwamen de stadhouders, de machthebbers, de landvoogden, de raadsheren, de schatbewaarders, de rechters, de magistraten en al de autoriteiten van de gewesten bijeen voor de inwijding van het beeld dat koning Nebukadnezar had laten oprichten. En zij stonden voor het beeld dat Nebukadnezar had opgericht. En een heraut riep met kracht: men zegt aan u, volken, natie en talen, op het moment dat u het geluid hoort van de horen, de fluit, de citer, de luit, de lier, de panfluit en allerlei muziekinstrumenten, moet u neervallen en het gouden beeld aanbidden dat koning Nebukadnezar heeft opgericht. En wie niet neervalt en aanbidt, zal op hetzelfde ogenblik midden in de brandende vuuroven worden geworpen. Daarom. Waarom? Vanwege die brandende vuuroven. Daarom, zodra, dus op het moment supriem, zodra al de volken het geluid hoorden van de horen, de fluit, de citer, de luit, de lier en allerlei muziekinstrumenten, vielen op datzelfde tijdstip alle volken, natieën en talen neer en aanbaden het gouden beeld dat koning Nebukadnezar had opgericht. Weet je wat zo bijzonder is? Dat het gepaard gaat met muziek. En muziek heeft altijd twee kanten. Het kan je meenemen positief ergens naartoe, maar het kan je ook aftrekken ergens anders naartoe. Muziek heeft invloed. En er is niks nieuws onder de zon dat er gemeentes zijn waarvan de muziek de toonzetting geeft. Waar als een voorganger gaat eindigen in zijn preek en hij wil een beetje een oproep doen of bekering, dan wordt er muziek op de achtergrond wordt toegevoegd en je wordt tot een soort stadium gebracht dat je je bijna meegesleept voelt. En nou moet ik wel. Of we moeten, je kunt alleen lof prijzen als je overstelpt wordt met muziek en je eigen stem niet eens meer hoort. Terwijl muziek in de Bijbel is altijd om ons juist tot aanbidding en lofprijzing te brengen. Waardoor we samen met volle stem de Heere loven en prijzen. Maar hier ook zo slim. Om muziek te gebruiken om mensen te doen buigen voor het beeld. En ze knielen alle neer aan baden een beeld. Met andere woorden, ach, een beeldje meer of minder. Wat maakt het uit? Als wij maar leven. Als we maar leven. Als we maar die straf kunnen ontlopen. En zo worden heel veel keuzes gemaakt. Keuzes maken we niet. Wordt de Heer hiermee gediend, keuze worden gemaakt, word ik hier beter van? Word ik hier wijzer van? Nee, de vraag moet altijd zijn, doe ik wat de Heer van ons vraagt? Hart van de koning, een eigen beeld. Harten van mensen, over knielen. Nou krijg je de harten van de Chaldeese mannen, vers 8. Daarom kwamen op datzelfde tijdstip Chaldeese mannen naar voren die de Joden openlijk beschuldigden. Zij namen het woord en zeiden tegen koning Nebukadnezar: o koning, leef in eeuwigheid. Dat is een mooie binnenkomer. U, o koning, hebt zelf bevel gegeven. Moet eens nagaan waar ze hem op pakken. U hebt zelf bevel gegeven dat ieder die het geluid zou horen van de horen, de fluit, de citer, de luit, de lier, de panfluit en allerlei muziekinstrumenten moest neervallen en het gouden beeld aanbidden. En dat wie niet zou neervallen en aanbidden, midden in de brandende vuuroven zou worden geworpen. En nou komt hun hart. Nu zijn er Joodse mannen. Ze komen helemaal niet om de koning te prijzen, Heer in leven en eeuwigheid. Hun agenda was totaal iets anders. Ze wilden van die mannen af. Nu zijn er Joodse mannen, welke mannen, die u, o koning, over het bestuur van het gewest Babel hebt aangesteld, namelijk Sadrach, Mesach en Abednego. En deze mannen hebben op uw bevel, o koning, geen acht geslagen, uw goden vereren ze niet en het gouden beeld dat u hebt opgericht aanbidden ze niet. Wat zit hierachter? Zit hierachter werkelijk dat deze drie mannen niet knielden? Of zit er daarachter heel iets anders, een jaloezie vanwege de positie die zij hebben gekregen?
Amen.
Het waren wel Judeërs. Het waren mannen die in ballingschap waren genomen. Mannen die nu een positie hebben gekregen hoger dan zij zelf. En er is niks nieuws onder de zon, want ook in Nederland krijgen mensen een probleem als er een immigrant, een allochtoon, in een bedrijf komt en na 3 jaar opeens een hogere positie krijgt dan iemand die er al 20 jaar werkt. Waarom? Omdat het een buitenlander is. Dan gaan die dingen opeens een rol spelen. Hier hun positie werd ingenomen door een Judeër. Joodse mannen, dat waren ballingen. Daar moesten zij zich aan onderwerpen. Niks nieuws onder de zon als het gaat om onze posities. En het moet wel een planmatig iets geweest zijn. Want als we gelezen hebben hoeveel mensen er aanwezig waren, die allemaal genoemd worden, er zijn duizenden mensen. Hoe zie je dan dat tussen die duizenden mensen de drie niet zijn, die de knieën niet buigen? Als je daarop let. Als je zoekt waar je een ander op kunt pakken. En dat was het geval hier. Ze zochten iets om deze mannen te pakken te krijgen. Maar dan dat hart van die Joodse mannen. We hebben het hart van Nebukadnezar, het hart van het volk, het hart van de Galdeeën. En hier krijgen we de Joodse mannen. Vers 12. Zij hebben niet gebogen. Wisten zij dan niet dat er een straf op was? Hadden ze dat dan niet gehoord? Tuurlijk wisten ze daarvan. Maar ze kenden iemand die ze boven dat alles wilde gehoorzamen. En dat is de Heere God. Deze moeten geweten hebben wat het is. Ze moeten geweten hebben dat ze zich in een gevaarlijke positie brengen. En dat is vandaag de dag ook in ons land. Dat als je als predikant predikt vanuit het woord van God, als het gaat over man zijn, over vrouw zijn, over het huwelijk en noem maar allerlei aspecten op, dan loop je een gevaar. Er is pas iemand weer voor het gerecht gekomen. Die moet bij de rechter verantwoording afgeven. Want die heeft gewoon gezegd, 2 vrouwen en 2 mannen kunnen geen kinderen krijgen. Dat mag je niet zeggen. Nou, hij bedoelt het biologisch. Dat je ze adopteren, dat kan volgens de wet. Of het wijs is, is vraag 2. Maar dat kan je niet meer zeggen. Moeten wij daarom gaan zwijgen? Moeten wij daarom op de achtergrond? Het woord van God is de waarheid. En we geloven dat die waarheid nog steeds ook in 2022 gebracht moet worden. Met risico's van dien. Hun wisten dat ze het risico namen. Maar wat zo mooi is, ze waren niet alleen gelovigen, ze waren levende gelovigen. Dat is een groot verschil hoor. Je kunt heel stilzwijgend op de achtergrond een gelovige zijn en niemand merkt het. Niemand merkt het. Maar als je een levend gelovige bent, dan kan het niet anders dat mensen dat aan je merken. De wijze, je handel, je wandel, hoe je praat, hoe je denkt, hoe je reageert, noem maar op. Het is te merken. Zoals de Heer Jezus zegt in Lucas 11, vers 33. Niemand die een lamp aansteekt, zet die in het verborgen. Nou, wij zijn het licht van de wereld.
Amen.
Maar is dat dan verborgen? Heeft u een dimmertje op uw ziel? Zo.
Energiecrisis.
Nou, ik hoop dat mijn lampje een bouwlamp van 1000 watt is. Want ik maak me geen zorgen om de hemelse energiecrisis, want alles is betaald. Dus laat uw licht maar schijnen hoor. Laat uw licht maar schijnen. En dan zegt de Heer Jezus, zet die niet in het verborgene, ook niet onder een korenmaat, maar op een standaard, zodat zij die binnenkomen het licht kunnen zien. Met andere woorden, de Heer Jezus zegt, zorg nou dat ze het licht in jou zien. Wat maken wij nog een verschil in deze wereld? Maar aan de andere kant, hadden we het ze kwalijk genomen, hadden ze een beetje water bij de wijn gedaan. Het was toch wel spannend geweest hoor. Wetende niet buigen, wetende dat je ja, in de oven gegooid kan worden. Ach, wat leven we tijd in een tijd van, doe maar een beetje water bij de wijn, doe maar rustig aan. Loop nou maar gewoon maar een beetje mee. Nee, dat kan niet. Dat kan niet. Waarom niet? Efeze 4, vers 20. Gij geheel anders. Waarom zijn wij geheel anders? We hebben Christus leren kennen. Als u niet veranderd bent toen u de Heer Jezus hebt ontmoet, dan moet ik me toch afvragen of u wel de juiste Jezus ontmoet hebt. Want de Heere Jezus ontmoette hem te leren kennen door genade open ogen te krijgen voor het werk wat hij voor ons volbracht heeft. Dat maakt je een ander mens. Hij is gekomen om ons dat nieuwe leven te geven, dat opstandingsleven van hemzelf. Wij zijn geheel anders. Wij hebben Christus leren kennen. Zo is dan wie in Christus Jezus is, is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. En ik zie dat ook in mijn eigen leven terug, dat als je pas tot geloof komt, nou, de hele wereld moet het weten. Maar hoe is het vandaag?
Nog zo.
Is het nog zo?
Gelukkig wel.
Ja, maar die vraag mogen we onszelf best eens stellen. Is het nog steeds mijn verlangen dat ik een lichtend licht en een zoutend zout ben? En we krijgen het echt niet makkelijker. We krijgen het niet makkelijk. Maar hij is dezelfde.
Amen.
We mogen steeds weer vastklampen aan hem. En als u met Christus bent opgewekt, zegt Colossenzen 3. Als u met Christus bent opgewekt, dus als het zo is, zoek dan de dingen die
boven zijn.
Die boven zijn. Niet die op de aarde zijn. Wat doen die drie mannen hier al? Die zien wat er om ze heen gebeurt. En dat kan je helemaal overstelpen. En dat kan je als een klem vasthouden. Maar zij richten zich op boven. Om iemand die veel groter is dan Nebukadnezar. Iemand die zoveel meer kan doen dan hem. En dan zegt Paulus, die zegt tegen 2 Timotheus, blijf bij hetgeen u geleerd is, waarvan u verzekerd bent, omdat u weet van wie je het geleerd hebt. Lieve broeders en zusters, daarom moeten we ook onderwezen worden in dat woord van God, zodat we steeds weer herinnerd worden, vastblijven in wie we geloven, wie de Heer is. Daarom hebben we ook het hele woord van Genesis tot Openbaring. Dat is niet de Bijbel, dat is Gods heilsgeschiedenis die hij in zijn genade aan ons geopenbaard hebben, zodat wij zouden ontdekken dat wij verloren mensen zijn, maar door genade, door het volbrachte werk van de Heer Jezus, kinderen van hem kunnen worden.
Amen.
Prachtig om vast te houden. Dat hebben wij zo nodig in deze tijd. Waar geloof. Tweede, het waar geloof, dat buigt niet. En dat zien we ook hier gebeuren. Vers 13. Toen beval Nebukadnezar, moet u nagaan, hier in woede en grimmigheid, hebben we in andere lessen al gezien, zijn karakter. Maar ja, hier moet u toch een beetje credit krijgen. Want hij zegt hier, toen beval Nebukadnezar in woede en grimmigheid, dat men Sadrach, Mesach en Abednego moest halen. Vervolgens werden ze bij de koning gebracht. En Nebukadnezar antwoordde en zei tegen hen, is het waar? Is het waar? Nebukadnezar wist dat zij dienaren van de Allerhoogste waren. Zo noemt hij hun straks ook. Hij wist ook wie die Galdeeën waren. En hij liet zich niet door de informatie van de Galdeeën gelijk overhalen. Hij wilde het zelf horen. Dus je ziet de spanning in deze geschiedenis zie je toenemen. Want ze buigen niet. Ze worden ontdekt. Ze worden bij de koning geroepen. En nu staan ze voor de koning. En dan is de vraag hier. Nebukadnezar antwoordde vers 14 en zei tegen hen, is het waar? Daar sta je dan. Is het waar? Stel voor dat u die vraag u gesteld wordt en u staat op een punt van promotie, van noem maar op. En u wordt gevraagd, is het waar dat u een christen bent? Ik kan me nog herinneren dat we stonden, toen waren de grenzen nog met Oost-Europa gesloten. En Nel en ik die brachten medicijnen, injectienaalden, insuline en alles voor broeders en zusters in Roemenië. En wij staan bij de grens, we zijn ook de enige, geen andere auto's. En er komt een soldaat naar ons toe en het eerste wat hij vraagt is, zijn jullie christenen? Nou, ik had zo'n grote nee op mijn tong liggen, want ik was zo bang. Ik was zo bang. Zweet brak me uit. Ik had zo'n grote nee op mijn tong liggen. En ik wilde nee zeggen, maar het was de Heilige Geest die die woorden omvormde in ja. En toen voelde ik me daarna helemaal niet prettig. Want ik denk, nou ben ik de pineut. En de grens ging open. Nee. Jaren terug, ik was nog niet zo lang tot geloof en bekering, in onze gemeente Katwijk aan Zee, zocht dus een jeugdwerk om straat jongeren op te vangen. Nou, ik kon heel veel van die jongeren, ik kom uit een drugsverleden, dus ik ging solliciteren. Onze voorganger zei, Jack, je moet je op solliciteren. Ik solliciteren uit een hele grote groep, nou ik had geen opleiding, niks, maar we blijven er twee over, een ander en ik. Maar dan kwam de provincie erbij, want de provincie, die zou beslissen, want die betaalt dan de lonen, zou beslissen wie het mocht zijn. Dus ik kom daar in gesprek met die man van de provincie. En bla 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 bla, alle verhalen. Hij zegt, ik heb nog één ding. Hij zegt, ik heb ontdekt dat jij een christen bent. Ik zeg, ja, heb u gelijk in. Dat ben ik. Hij zegt, dus jij gaat allemaal over Jezus praten. Ik zeg, daar word ik toch niet voor aangenomen. Ik word aangenomen voor jeugdwerker. Oh, dus jij praat niet over Jezus. Ik zeg, dat heb ik ook niet gezegd. Ik zeg, maar ik word aangenomen om de jeugd te benaderen. Maar als er gesprekken komen, ga ik er echt niet over zwijgen hoor. Ga ik echt niet zwijgen, want er is maar één die de levens kan veranderen. En dat is de Heere Jezus. Hij zegt, ik weet genoeg en kreeg de baan niet. Kreeg de baan niet. Had ik gezegd, nee, ik hou mijn mond, had ik de baan gehad. Maar je kan niet zwijgen. Maar hier de vraag, is het waar? Weet u wie die vraag ook in een andere vorm eigenlijk kreeg? Dat was Petrus, hè? Petrus, is het waar? Ben jij er een van hun? Petrus, het is waar, hè? Want jij spreekt die taal. Petrus, het is waar, hè? Want ik heb jou gezien. En Petrus verloochende de Heere. Oh, wat heeft die man geleden. Want hij weende bitter. Hij weende bitter. Is het waar? Als iemand dan u vraagt, bent u een christen, is dat waar? Zeg dan volmondig, ja, dat ben ik. Kan ik u ergens mee helpen? Heeft u vragen? Gelijk, is het waar? Hij zegt, is het waar? En dan zegt hij hier, geeft hij een opening. Dat is zo bijzonder, hè? Dat stukje water bij de wijn. Vers 15. Hij zegt, nu dan. Als u bereid bent. Oh, hij wist nog helemaal niet wie zij waren. Hij dacht, die mannen die zijn er om te praten. Als u bereid bent op het moment, en er komen al die instrumenten weer, neer te vallen en het beeld te aanbidden dat ik gemaakt heb. Proef u de toon? Dat ik gemaakt heb, dan is het goed, zegt hij. Maar als u het niet aanbidt, dan zult u op dezelfde ogenblik midden in de brandende vuurover worden geworpen. En dan komt die vraag, en, ach mannen, wie is dan de God die jullie kan verlossen? Met andere woorden, jullie zitten in een hopeloze situatie. Kies dan heden wie u dienen zal. Zegt de Bijbel, hè? Kies dan heden. Ook op dat soort momenten. Kies dan heden wie je dienen zal. En dan, oh, wat een krachtig getuigenis. Sadrach, Mesach, vers 16, en Abednego antwoordde en zeide tegen koning Nebukadnezar, wij hoeven u hierop geen antwoord te geven. Dat hoeven wij niet, want wij weten al welk antwoord wij in ons hart hebben gegeven. Als het moet, kan onze God die wij vereren ons verlossen uit de brandende vuurover en zal hij ons uit uw hand verlossen en zo niet, en moet u horen, het zij u bekend, o koning, met andere woorden, prop dat maar in uw oren. Het zij u bekend dat wij uw goden niet zullen vereren en het gouden beeld dat u hebt ongericht niet zullen aanbidden. Ze hadden geen idee wat God zou doen. Maar waar vertrouwden ze op? Op de soevereiniteit van de Heere. Ik heb daar ooit eens een artikel over geschreven. In een moment dat ik niet kon begrijpen welke verandering de Heere toeliet in mijn leven. En toen heb ik ontdekt, ik geloofde eigenlijk in een God die heel duidelijk maakt waarom die dingen wel doet en wanneer die ze niet doet. In plaats van te vertrouwen in een God die soeverein is. Dat wat hij ook doet, het is goed. Dat zeggen ze hier. Verlost hij ons? Geweldig. Verlost hij ons niet? Is ook goed. Vertrouwen in de soevereiniteit van God. Wanneer? In de tijd van beproeving, in de heetst van de strijd, deze dingen te durven zeggen. Met andere woorden, ze waren daar al geestelijk ook op voorbereid. Ook wij moeten ons voorbereiden op moeilijkere tijden, op zwaardere tijden, voor ons als christenen in Europa. En als we dat niet doen, dan doen we het te laat. Vandaag moeten we ons vestig in dat woord van God, weten in wie we ons vertrouwen hebben gesteld en geloven dat alles in zijn hand ligt.
Amen.
Want ze hadden toch eigenlijk tientallen excuses om het anders te doen. Ze hadden toch kunnen denken, ach, wat valt er te winnen als je weerstand biedt. Als we sterven, kan een dode de Heere eren. Het is toch beter als we in leven blijven. Ze hadden kunnen denken, nou weet je wat, we zijn in Babel, niet in Jeruzalem. Dus ja, hier kan dat wel. Er zijn van die mensen die anders op vakantie zijn dan dat ze thuis zijn, hè? Dan worden ze opeens anders. Ja, want er is niemand die mij kent daar. Dat is heel apart. Ze hadden ook kunnen denken, we gaan toch onze banen en onze levensstandaard niet in gevaar brengen. Met een compromis kunnen we in ieder geval alles behouden. Ze hadden kunnen denken, ach, weet je, als we buigen, dan zweren wij God niet af. Alleen, dat doen we fysiek, maar met ons hart blijven we God eren. Ken u dat, hè? Ja. Ja, ik ga met mijn lichaam de kroeg in, maar met mijn hart blijf ik de Heere dienen. Het is alleen de vraag hoe je dan die kroeg uitkomt. Ze hadden kunnen denken, maar ze doen het toch allemaal? Ze doen het toch allemaal? Als je nu vast blijft houden aan het woord van God, ja, dan ben je wel erg conservatief. Je wordt bijna fundamentalist genoemd. Omdat je steeds maar terugkomt bij dat woord. Nou, daar zit de wereld niet om verlegen. Maar we hebben wel die mensen nodig. Ze hadden ook kunnen denken, ach, het is maar af en toe. En misschien nog ineens lang, een paar minuten maar en dan is het voorbij. Het is toch dom om je leven in een paar minuten weg te gooien. Laten we het behouden. Maar nee, ze bleven trouw aan de Heere. En hoe konden ze trouw blijven? Omdat ze wisten wie de Heere was. Misschien herinnerden ze de woorden van de Heere God zelf tegen Abram, dat de Heere zei, wat bij mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God. Tegen Jeremia heeft de Heere gezegd, zou voor mij iets onmogelijk zijn? Misschien herinneren ze Jesaja 43, vers 2. Wanneer u zult gaan door het water, ik zal bij u zijn, door rivieren, ze zullen u niet overspoelen. Wanneer u door het vuur zult gaan, zult u niet verbranden, geen vlam zal u aansteken. Ze wisten op wie ze vertrouwden. Niet op wat, maar in wie. En dat is de rijkdom van het evangelie, van het kennen van de Heere God. En waar geloof verwart de tegenstander. Want wat gebeurt er? Vers 19. Toen werd Nebukadnezar met grimmigheid vervuld. Nou, hij was al grimmig, maar dat nam alleen maar toe door dat getuigenis. Die aanvaring had hij nog niet gehad. De aanvaring tussen licht en duisternis, die reikte zijn toppunt. En hij werd grimmig. En met grimmigheid vervuld en zijn gelaatsuitdrukking tegenover Sadrach, Mesach en Abednego veranderde. Hij nam het woord en zei dat men de oven 7 maal heter moest stoken dan men gewoon was om hem te stoken. Hé? En kiezen ze op het heetst van de strijd voor de Heere, dan zou je toch bijna verwachten dat die oven uitgaat en het vuur doofde. Ze vertrouwen op de Heere en het gevolg was dat die oven nog heter gestoken werd. Kan soms de Heere een andere weg met de mens gaan, hè? Kijk maar naar Jozef. Jozef, een jonge man, werkt in het huis van Potifar. En hij wordt verleid door de vrouw van Potifar. En Potifar is op zakenreis. En dit is de kans. Ik geloof dat Jozef een gezonde jonge man was. Maar wat zegt hij? Hoe zou ik dit kunnen doen tegenover mijn meester? Maar hoe zou ik kunnen zondigen tegenover God? En je zou denken, wauw Jozef. En nou gaat God je belonen. Nou krijg je nog een hogere positie in dat huis van Potifar. Wat was de beloning? Hij ging in de gevangenis. Maar let op. Dan staat er gelijk. Jozef werd in de gevangenis geworpen. En dan gaat verder. En de Heere was met Mozes. Deze drie mannen worden geworpen in de oven. En wie ging met hun mee? De engel des Heren. Wauw. Het lijkt helemaal mis te gaan. Maar de Heren is daar nabij. Dus die oven die moet 7 maal hoger. Vers 20. Enkele mannen, de sterkste mannen uit zijn leger, beval hij dat zij Sadrach, Mesach en Abednego moesten binden om hen in de brandende vuuroven te werpen. En moet u opletten. Zeker voor het onzekere. Toen werden deze mannen gebonden in hun mantels. Misschien wel met mouwtjes op de rug. Gebonden in hun mantels, hun broeken, hun mutsen en andere kleren. Nou, in de oven heb je geen wintermuts nodig hoor. Maar voor het geval dat die God van hun iets zou kunnen doen, zorg ervoor dat ze gebonden in die kleding zeker in de fik vliegen, om het op z'n Hollands te zeggen. Zeker weten. En omdat het woord, vers 22, van de koning zo dwingend was en de oven uitzonderlijk heet gestookt was, hebben de vlammen van het vuur deze mannen die Sadrach, Mesach en Abednego naar boven brachten gedood. Wacht even. Die spanning neemt alleen maar toe. Het wordt niet beter, het wordt steeds erger. Die oven is waarschijnlijk zo heet dat als je in de buurt ervan komt, dat je verbrandt. Maar hier gebeurt al iets wonderlijks. De mannen die dat deden hadden ook 3 mannen bij zich. Die verbrandden nog niet. De 3 die ze naar boven brachten verbrandden. En toch werden ze erin geworpen. Dan worden ze erin geworpen, die mannen die overlijden. En dan die verwarming. Die verwarring. Toen deze 3 mannen, en ze worden weer bij naam genoemd, Sadrach, Mesach en Abednego, gebonden midden in de brandende vuuroven gevallen waren, sloeg koning Nebukadnezar de schrik om het hart. Nou gaat de Heere zich openbaren. Je mag wel een beeld van 30 meter hebben. Je mag wel een koninkrijk hebben. Je mag wel macht hebben. Maar je krijgt een confrontatie met iemand die veel machtiger is dan jij. En hij stond haastig op. Haastig stond hij op. Nam het woord en zei tegen zijn raadslieden: hebben wij niet 3 mannen gebonden, midden in het vuur geworpen? En ze antwoordden en zeiden tegen de koning: jazeker, o koning. Hij antwoordde en zei: ik zie vier mannen midden in het vuur vrij rondlopen. Ze hebben geen letsel en de aanblik van de vierde lijkt op die van een zoon van de goden. Nu zouden de mensen zeggen: je moet naar Speksever. Je hebt een bril nodig, want je ziet niet goed meer. Nee, dit zag hij. Verbazing. Dit kan niet. Dit gaat zijn goden, zijn macht, zijn hoogmoed te boven. En dan zie je die verandering, zie je dan plaatsvinden. Dan toen kwam Nebukadnezar, vers 26, in de nabijheid van de deur van de brandende vuuroven. Hij nam het woord en zei: Sadrach, Mesach en Abednego. Weer die 3. En kijk eens hoe hij ze noemt. Dienaren van de Allerhoogste God. Wauw. Is toch geweldig als iemand je zo zou aanspreken. Hey Kees, dienaar van de Allerhoogste. Marleen, hoi. Dienares van de Allerhoogste. Wauw. Dienaar van de Allerhoogste. Ga naar buiten en kom hier. Daarop gingen Sadrach, Mesach en Abednego uit het midden in het vuur. Ze moesten knielen van de koning, maar ze gehoorzaamden niet. Ze moesten naar buiten komen en ze gehoorzaamden wel. Want daar deed ze God geen verdriet mee. Naar buiten komen. Maar met het knielen, ongehoorzaam. Moet je overheden gehoorzamen? Ja, tot een bepaalde hoogte. Want Petrus zegt, als hij uit de gevangenis komt en het woord van Jezus niet meer mag gebruiken, dan zegt hij: men moet God meer gehoorzamen dan de mensen, dan de overheden. En hier zie je ongehoorzaamheid, want je moest knielen. Gehoorzaamheid, want je mag uit de oven stappen. En ze gingen direct daarop in. Ze zeiden: nee, want je hebt zo al een plannetje. Nee, ze gingen naar buiten. En toen kwamen de stadhouders, de machthebbers, de landvoogd en de raadslieden van de koning bijeen. Zij zagen aan deze mannen dat het vuur geen vat had gekregen op hun lichaam en het haar van hun hoofd was niet geschroeid en hun mantels waren niet verteerd. Er hing zelfs geen brandlucht aan hen. Een bovennatuurlijk verschijnsel wat alleen de Heere kan doen, omdat hij de schepper van alle dingen is en alle dingen zijn aan hem onderhevig. Als God zegt dat vuur verteert niemand, dan verteert dat vuur niemand. Zo bijzonder om dat te zien. Dat kan dat beeld van 30 meter niet. Dat kan onze God, die kan dat wel. En hij zegt hier, vers 28, En geloof vraagt om erkenning, is de reactie van Nebukadnezar. Nebukadnezar nam het woord en zei: geloofd zij de God van Sadrach, Mesach en Abednego, die zijn engel heeft gezonden en zijn dienaren heeft verlost, die op hem hebben vertrouwd. Prachtig, wat een getuigenis. Het heeft het bevel van de koning hebben weerstaan en hun lichamen hebben overgegeven, omdat zij geen enkele God wilden vereren of aanbidden dan hun God. Romeinen 12 vers 1 en 2. Dat ons lichaam een welgevallen, een levend offer voor de Heere zal zijn. Dat hebben hun gedaan. Ze hebben hun leven gegeven. Maar het getuigenis van Nebukadnezar. Je zou bijna denken, hij is tot geloof gekomen. Nou, hier nog niet. Hier zie je dat de geest van God in hem aan het werk is. Want later in hoofdstuk 4, dan als hij in een dier gaat veranderen, dan blijft dat totdat hij erkent dat de Heere de Heeren is. En dan later doet hij dat dan ook. En dan zou je kunnen aannemen dat er een verandering in hem heeft plaatsgevonden. Maar hier nog niet. En dan vers 29 en 30. Daarom wordt door mij een bevel uitgevaardigd dat elk volk, elke taal, of elke natie die lastelijke dingen zegt over de God van Sadrach, Mesach en Abednego, nou, eens kijken hoe hard in stukken zal worden gehouden en dat zijn huis tot een mesthoop zal worden gemaakt, want er is geen andere God die zo redden kan. En toen maakte de koning Sadrach, Mesach, Abednego voorspoedig in het gewest. Wat een weg hebben zijn deze mannen gegaan. Wat een bijzondere boodschap. Maar is dat een les voor ons, zodat we hierop kunnen baseren van in welke situatie je hier in de wereld ook terechtkomt, de Heere zal ons daaruit redden. Nou ja en nee. Geestelijk zijn we geborgen. Maar nergens is de belofte dat we fysiek gered zullen worden van lijden. Kijk maar naar Hebreeën. Het begint zo mooi met de godsmannen, Abraham, Isaac, Jacob, Noach, David, al die namen. En dan krijg je later die samenvoeging van moet ik het dan ook hebben over hen die in stukken zijn gezaagd, die zijn gestorven, die zijn gedood door het zwaard. Oh, wacht even. Dus niet iedereen werd op zijn geloof op die wijze gered of gezegend. En kijk maar vandaag de dag naar de leidende kerk. Als u die berichten leest, hoeveel broeders en zusters, vooral in Afrika ook, die gedood worden om hun geloof. God belooft niet in de Bijbel dat als je pal voor hem staat, dat je fysiek verlost zal worden. Maar één ding wel, je bent al verlost. Want de laatste vijand, de dood, is door de Heer Jezus overwonnen. En wij hebben dat leven met hem ontvangen. Dat is het geweldige van de boodschap. Is dat er een God die trouw is. Maar wat kunnen wij hier ook uit leren? Dat we moeten weten in wie we onze vertrouwen hebben gesteld. Het is niet wat kan ons redden. Het is wie kan ons redden. De Heere, een persoon. Een God die zich aan ons heeft geopenbaard. Hij is vlees geworden, heeft onder ons gewoond, zodat wij hem zouden leren kennen. Geweldig om dat te mogen weten. Hou vast aan uw geloof, ook als je op de proef gesteld wordt. Amen.